Wij gaan vanavond naar hoofdstuk 4 van Genesis. En dan aan het einde, vers 25 en 26. Daar krijgen we de persoon van Seth. Daar staat in vers 25: en Adam bekende wederom zijn huisvrouw en zij baarde een zoon. En zij noemde zijn naam Seth. Dat wil zeggen dat Eva de zoon benoemd met de naam Seth. En er staat meteen ook de verklaring achter. Want God heeft mij een ander zaad gezet voor Abel, want Kaïn heeft hem doodgeslagen. En dezelfde Seth werd ook een zoon geboren en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. En vanaf hoofdstuk 5 krijg je dan het geslachtsregister van Adam tot en met Noach. Nadat wij vorige keer stilgestaan hebben bij de beide broeders, met name bij Abel en zijn broeder Kaïn, die hem gedood heeft, en gezien hebben dat Abel daarin een type is van de Heer Jezus, omdat het Nieuwe Testament dat ook zegt, hè, in bijvoorbeeld Hebreeën 12, dat wij gekomen zijn tot de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus, en het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. He, dus dan het bloed van Abel wat gevloeid heeft. En alles wat beter is in de Hebreeënbrief is de aanduiding van het betere verbond, het nieuwe verbond, waar de Heer Jezus immers borg van geworden is. En het betere bloed ook, als je het zo mag noemen, is dan niet het bloed van Jezus die stierf, maar is van de opgestane Heer. He, de Heer Jezus wordt uitgebeeld in Abel. Die stierf doordat zijn broeder hem doodde. Zo is de Heer Jezus, hebben we vorige keer gezien, gedood door zijn broeders naar het vlees. De Joden onder leiding van hun leidslieden. Dat lazen we toen ook. Ik citeer nog even Matthäus 16 vers 21. Van toen aan begonnen Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem. En veel lijden van de ouderlingen, overpriesters en schriftgeleerden hebben en gedood worden. Dus dat verkondigde de Heer tevoren al aan, dat hij gedood zou worden. De broeder, met een hoofdletter, van het volk, het Joodse volk uit de stam van Juda, werd dus door de Joden, die geestelijke leidslieden, gedood. De steen die de bouwlieden afgewezen hebben, verworpen hebben of veracht hebben, die is nochtans geworden tot een hoofd des hoeks. En het bloed dat beter spreekt dan het bloed van Abel is het bloed der besprenging. En dat wordt in 1 Petrus, hebben we vorige keer gezien, genoemd het bloed van Jezus Christus. 1 Petrus 1 vers 2. En in die verhouding staan dus ook deze beide kinderen. Abel is degene die stierf en er wordt nu een ander zaad in plaats van Abel verwekt en die heet Seth. Zo geeft dan Eva de naam aan dit kind, deze zoon. En ze zegt, God heeft mij een ander zaad gezet. Voor Abel, in plaats van Abel dus. Want Kaïn heeft hem doodgeslagen. In die verhouding is het dus zo dat Abel de gestorvene, de Heer Jezus, uitbeeldt. En dat Seth dan in plaats van hem komt. En dat is dan degene die uit de doden is opgestaan. Dat is de Heer Jezus Christus, met de nadruk dan op Christus. En dan is het ook treffend dat er staat gezet. Het is in de Statenvertaling ook nog netjes vertaald. Want zet komt van het werkwoord schiet. En dat betekent zetten, stellen, plaatsen, maken soms. Dus hij wordt in plaats van Abel gezet. En degene die in plaats van Jezus kwam, als je de verhouding neemt, is dan de opgestane Heer. Dat is Christus. Hij is natuurlijk de Heere Jezus Christus, maar Jezus is in het bijzonder de naam van de mens. En Christus is de naam in het bijzonder van de gezalfde, die ook tot Heere en tot Christus gemaakt werd, doordat hij uit de doden werd opgewekt. Die verhouding lijkt me niet zo moeilijk om te volgen. Een ander zaad. En dat duidt dus op de opgestane. Ik sla meteen even Romeinen 7 op, want daar vinden we dat begrip ander ook, in het Nieuwe Testament dan. En is het ook van toepassing op de Heer Jezus Christus. Romeinen 7 vers 1 en volgende tot en met vers 5 spreekt over de verhouding tussen het leven onder de wet en onder het nieuwe verbond onder de genade. En dat wordt gekoppeld aan een vrouw die onder de man staat, de levende man, en is met hem verbonden zolang hij leeft, maar indien de man gestorven is, zo is ze vrijgemaakt van de wet des mans. En dan is de bedoeling dat ze als een ander trouwt, dat dat dan volgens een andere schriftplaats zou zijn in de Heere. Daarom dan indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden, maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is als zij eens andere mans wordt. Als ze dus met een andere man trouwt nadat ze weduwe geworden is. En dan komt daar de geestelijke toepassing van in vers 4. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen van een ander. Wie is dat? Namelijk desgene die van of uit de doden opgewekt is, opdat wij godenvruchten dragen zouden. In plaats van Abel kwam een ander zaad en dat werd Zet. Hij die gezet werd in plaats van Abel. En hier is de andere waar men zich aan zou verbinden. Dat is degene die uit de doden is opgewekt. Dat is de opgestane Heer. En daar staat ook het woord ander bij. Een ander zaad. En het woord zaad, dat heeft natuurlijk de koppeling met de belofte uit Genesis 3 vers 15. Dat het zaad wat uit de vrouw voort zou komen, dat dat uiteindelijk de kop van de slang zou vermorzelen. Wat je later terug ziet komen in de belofte van het zaad van Abraham en het zaad van David. Die beide beloften komen bij de Heer Jezus Christus uiteindelijk terecht. Die zowel de zoon van Abraham is als de zoon van David. Hij is degene die de beloften vervult. Maar dat heeft hij met name gedaan sinds zijn opstanding. Want als de mens heeft hij wel het werk volbracht wat nodig was. Maar door zijn opstanding is er ook een oorzaak voor eeuwige zaligheid gekomen. Is er ook een weg voor eeuwige verlossing mogelijk gemaakt. Een ander zaad hier in dit gedeelte is degene die uit de doden is opgewekt. Daar zou men zich mee verbinden. En dus niet meer leven onder de wet, onder het oude verbond, maar onder het betere verbond. En dat is het nieuwe verbond en dat heeft ook als kenmerk genade. Onder de wet staat in vers 5, want toen wij in het vlees waren, brochten de bewegingen der zonden die door de wet zijn in onze leden om de doodvruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij die gestorven zijn. We zijn immers met Christus gekruisigd, gestorven en begraven en leven sowieso dus niet onder de wet meer, maar we zijn ook met hem opgewekt en daarom staat er ook achter, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in oudheid der letter. De oudheid der letter is de wet en de nieuwigheid des geestes heeft te maken met het nieuwe verbond. Daaronder kunnen wij dienen. In Romeinen 6 heette dat wandelen in nieuwheid des levens en dat werd ook gekoppeld aan de opgestane Heer. Lees maar even mee, vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is, tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Nou, dat kan alleen maar als je inderdaad onder het nieuwe verbond gaat leven en wij zijn nu niet meer onder de wet, maar onder de genade. Wat dus betekent dat Zet, die in plaats van Abel komt, een uitbeelding is van met name de opgestane Heer dus. Want Abel stierf. Jezus is gestorven. En Zet komt in zijn plaats en dat is dan een beeld van de opgestane Heer. Dat kun je volgen. Dat is niet zo moeilijk te volgen. Het is ook een ander zaad. Het is namelijk het zaad wat ook het zaad van Abraham genoemd wordt in Galaten 3 vers 16. Het welke is Christus. Dus als je zo heet, dan heb je een mooie naam. Dat betekent dat je gezet, gesteld bent en dat je ook in Christus die positie deelachtig geworden bent van de opgestane Heer. Want daar duidt deze naam dus op. Dezezelfde Seth heeft zelf dan later ook weer een zoon gekregen en die noemde hij Enos. Enos, dat is het woord voor man of mens. Dus iets uitgebreider dan Ish. Ish is normaal het woord voor man. Maar Enos, of het meervoud Anashim, dan is het mannen of lieden, wordt het dan vertaald. En er staat er zo treffend bij, en toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Het is de eerste keer dat die uitdrukking voorkomt in de Bijbel. En later lees je dat ook van Abraham, als hij een altaar had gemaakt om de Heren een offer te brengen, riep hij de naam des Heren aan. Je leest het van Isaac en je leest het wel vaker van gelovige mensen in de Bijbel die dat deden. Maar pas in Joël, hoofdstuk 2, staat er dan iets bij. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal behouden of zalig worden. Want als je de naam des Heren aanroept, dan roep je dat, als het goed is, vanuit een gelovig hart aan. En dat begon men dus in de dagen van Enos te doen. En door de geschiedenis heen steeds meer, als het gelovigen waren. En de uiteindelijke vervulling is dat er zaligheid, behoudenis is, als je die naam aanroept. Al wie de naam Jehovah aanroept, die zal behouden worden. En als je die naam aanroept, en in Joël 2 staat er dan ook nog bij, dat is voor het gelovige overblijfsel van Jeruzalem, want de Sion en de Jeruzalem zal ontkoming zijn, staat er dan bij. Dat is voor degene die de Heer roepen zal. Let wel op de volgorde. Ze hebben eerst zelf de naam des Heren aangeroepen en dan roept de Heer hen. En niet andersom, hè. Roeping is er wel op grond van het feit dat je gelooft. En zij hebben eerst de naam des Heren aangeroepen en daarom worden ze behouden. De Heer zal zijn voeten zetten op de Olijfberg, kunnen vluchten door die vallei die ontstaat naar Azal. Dat is voor het gelovige overblijfsel daar. En dat is hun behoudenis. Maar later, als Petrus dat gedeelte aanhaalt uit Joël, dan past hij dat toe in de dagen van Handelingen, op de Pinksterdag. En dan zegt hij ook, al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal behouden of zalig worden, en dan stopt hij. En dat stukje wat in Joël erachter staat, want de Sion en de Jeruzalem zal ontkoming zijn, dat citeert hij niet, want dat ligt nog in de toekomst. Maar het is wel zo dat sinds de opstanding van Christus, want de prediking op de Pinksterdag is in ieder geval na de opstanding van Christus, als je dan die naam des Heren aanroept, dan ben je behouden. En het is de naam Jehovah in Joël. En het is de naam Kyrios in Handelingen 2, de Heren. Maar diezelfde versen worden later ook in Romeinen 10 aangehaald. En daar staat het dat men die naam zou aanroepen. En dan blijkt dat het eigenlijk gaat om de Heer Jezus Christus. Dat ga ik wel even met je lezen. Romeinen 10. Het is daarom ook wel opvallend dat juist na de opstanding van Christus en bij de uitstorting van de Heilige Geest, datzelfde vers ook weer aangehaald wordt. Terwijl Seth op zich al een beeld is van de opgestane Heer. En in de dagen van zijn zoon Enos begon men de naam des Heren aan te roepen. In Romeinen 10, dus dat vindt ook plaats nadat de Heer is opgestaan, wil ik maar zeggen. In Romeinen 10 staat in vers 13... Want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Joël 2 vers 32, Handelingen 2 vers 21 staat er vast wel bij. Daar vind je die schriftplaatsen. In Joël 2 staat dus Jehovah. En hier in het Nieuwe Testament staat het woord Kyrios. En dat is Heren. Maar welke naam wordt dan bedoeld? De naam van de Heren? Dat dan lees je in het verband. Ga je even terug naar vers 9. Namelijk indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. En wie is dan degene die die naam vertegenwoordigt? Dat staat in vers 9. Je zult belijden de Heer Jezus, Jezus die Heere is. Maar dan herinneren we ons even in Handelingen 2 vers 36. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt, heeft God tot Heere en tot Christus gemaakt. Gesteld. Gemaakt. Dat is ook zet. Gesteld. In die positie gesteld van Jehovah, Heere, boven alles, ver boven alle overheid en macht. Efeze 1. En ook tot Christus, de gezalfde. Hij die de gezalfde werd door zijn opstanding. Hij was het wel, maar je weet vast wel, dat mocht niet bekend worden. Dat moest verborgen blijven. Want zelfs bij de geboorte werd al aangekondigd, u is heden geboren, de Christus, de Heere, in de stad van David. Maar officieel werd hij dat pas sinds zijn opstanding. Daarom sprak de Heer er ook bij gelegenheid over, als het hij dan zei bij zijn discipelen, vertel er niets over, totdat ik uit de doden ben opgestaan. Want dan wordt uitdrukkelijk bevestigd dat hij niet alleen tot Zoon van God werd gesteld, heden heb ik u gegenereerd, maar ook dat hij tot de Christus en de Heere werd gemaakt. Dat is ook wat achter die naam Seth schuil gaat. Want als je de naam Seth vergelijkt met degene met wie hij in beeld is, Christus, dan moet je die naam van Christus Jezus, die Heere is volgens Filippenzen 2, moet je aanroepen om behouden te worden. En daar begon men mee in de dagen van Enos. Uitdrukkelijk erbij gezegd. Nou, dan gaan we nog even verder over Seth, want Seth betekent dus gesteld, gezet, in een bepaalde positie gezet, gesteld, of in een bepaalde positie aangewezen, gemaakt. Daarom citeer ik Handelingen 2 vers 36. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt, heeft God tot Heere en tot Christus gemaakt. Zo weten dan gans Israël dat, wordt dan verkondigd, ook door Petrus op de Pinksterdag. En in de prediking van Handelingen 2 ligt de nadruk op de opstanding. Hij citeert Psalm 16, hij citeert Psalm 2 en hij citeert dus ook dat als je de naam Seth in achterhoofd er meeneemt, dus ook de verwijzing al naar Genesis 4, degene die gezet zou worden als een ander zaad, de opgestane Heer dus. Maar ja, dat is typologie. Daar kom je pas achter als je weet hoe het met Christus gesteld is sinds zijn opstanding. Nou, dan zou het nuttig zijn om daar eens even het ander over te lezen. Dan gaan we even in het Oude Testament kijken waar dat werkwoord sheet, waar Seth van afgeleid is, voorkomt in relatie tot de Heer Jezus Christus. Eén duidelijke is die in Psalm 8, een van de bekende psalmen. Er staat in vers 5 van Psalm 8, wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Voor ons is wel duidelijk dat het niet gaat over ieder mens. Dat mocht hij wel willen. Hè. Dat wordt dan vaak als de kroon der schepping beschouwd. Maar het gaat hier over wat in Hebreeën 2 vers 6 en volgende staat. Over Jezus die wij zien met eer en heerlijkheid gekroond. Hoewel hij een weinig minder was gemaakt dan de engelen. Dat wordt hier ook geciteerd. En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Eigenlijk staat er dan God. Denk aan Filippenzen hoofdstuk 2. En hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Nou, volgens Hebreeën 2 is het dan Jezus die wij zien met eer en heerlijkheid gekroond. Degene die inmiddels de opgestane is geworden. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Heb je hetzelfde werkwoord. Een ander zaad in plaats van Abel gezet. De opgestane. Nou, wat heeft dit vers ons te melden? Alle dingen zijn onder zijn voeten gezet. De Hebreeënbrief zegt dat ook. Niets uitgezonderd, alleen wij zien dat nu niet. Het is nu nog niet de tijd dat de Heer ook zijn macht en majesteit in deze wereld openbaart. Dat doet hij in zijn wederkomst wel, maar nu nog niet. Maar hij heeft die positie wel. Als de Hebreeënbrief daarover spreekt, dan staat er ook dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. En dat woord zitten is hetzelfde als gezet zijn. We zien hier dus zijn positie als de verhoogde. Vandaar, Seth is de verhoogde, de Christus. Een ander schriftgedeelte wat daarover spreekt. Trouwens, dit gedeelte wordt in het Nieuwe Testament ook een paar keer aangehaald. Hè? Dat zal je wel duidelijk zijn. Ik heb hier er ook bij staan in Hebreeën 2 vers 7. Gij hebt hem gesteld. Dat is hetzelfde werkwoord, maar dan in het Grieks. Gij hebt hem gesteld, gezet, over de werken uw handen. En Hebreeën 10 vers 13. Voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank voor zijn voeten. En dat gaat over de verhoogde Heer. De levende Christus. Een ander voorbeeld is Psalm 21. Daar is een psalm van David die over zijn zoon met een hoofdletter gaat. De Heer Jezus natuurlijk in de eerste plaats, hoewel David het zelf heeft verwoord. Want het is door de Heilige Geest, hij was een profeet, zegt Handelingen 2 toch. Daar staat een psalm van David voor de opperzangmeester. O Heere, de koning is verblijd over uw sterkte en hoezeer is hij verheugd over uw heil. Gij hebt hem zijn harten wens gegeven en de uitspraak zijner lippen hebt gij niet geweerd, Sela. Want gij komt hem voor met zegeningen van het goede. Op zijn hoofd hebt gij een kroon gezet van fijn goud. Er staat, op zijn hoofd zet gij een kroon van fijn goud. En dan kun je zeggen, nou, dat is David, die had natuurlijk zijn koninklijke kroon. Lees dan het volgende vers. Dan zie je dat het toch eigenlijk weer over de Heer Jezus gaat. Het leven heeft hij van u begeerd, gij hebt hem het gegeven, lengte van dagen, eeuwiglijk en altoos. Was dat voor David van kracht? Nee, David is gestorven en zijn graf is nog onder ons, wordt in Handelingen gezegd. Toch heeft hij ook toen al gesproken in Psalm 16 over de opstanding van Christus. En hier gaat het over zijn zaad, zijn zoon, die inderdaad ook een kroon zou hebben. En die heeft God op zijn hoofd gezet. Wanneer werd hij dan gekroond? Er was zo net in Hebreeën 2 vers 7 eigenlijk al een antwoord. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Ik dacht opeens aan een geschiedenis waar ook iemand begon te krabbelen en zo. Dat was ook David, geloof ik, maar dat was wel een hele bijzondere omstandigheid toen. Daar was hij trouwens ook het type van Christus. Maar daar zullen we het nu niet over hebben. Vers 5 geeft ons dus aan. Het leven heeft hij van u begeerd. Gij hebt hem het gegeven, lengte van dagen, eeuwig en altoos. Nou, dat is van Christus natuurlijk sowieso waar. Hij leeft voor eeuwig en hij geeft ons zijn eeuwige leven. En hij heeft dus een kroon op zijn hoofd gezet gekregen. Dat is begonnen bij de opstanding. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar aangezien hij ook de zoon van David is, is die kroon ook van toepassing op het koningschap wat de Heer heeft over zijn volk. Hij is de koning van Israël en hij zal dus ook de erfgenaam zijn van de troon van David. Ook dat wordt in Handelingen naar voren gebracht. En die troon staat in Jeruzalem en die zal hij ontvangen in zijn wederkomst. Dus verwijst het naar de opgestane Heer die gekroond is met eer en heerlijkheid. Maar als de koning van Israël ontvangt hij die kroon als hij op de troon zal zitten in Jeruzalem. En als de koning van Israël en de koning zelfs van alle koningen en der heidenen zal regeren in deze wereld. Maar die kroon heeft hij al sinds zijn opstanding. Hij is toch de gezalfde, de Christus. Want gij hebt hem tot Heer en tot Christus gemaakt. Wat woord Christus is het Griekse woord Christos en dat betekent gezalfde. En in Handelingen hoofdstuk 4 wordt ook door de apostelen geciteerd uit Psalm 2. De heidenen woeden en ze strijden en bedenken plannen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, de Christus. Terwijl dat in de toekomst pas echt zijn vervulling krijgt als de Heer wederkomt. Dan heb je daar die personen waar Herodes en Pilatus een type van zijn. Die beide beesten natuurlijk. Uit Openbaring 13. Die dan ook als dienstknechten van de duivel zelf strijden tegen de Heer en zijn wederkomst. Maar in Handelingen 4 vinden we al een voorvervulling daarvan. Tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. En de gezalfde in Psalm 2... dat is degene die door God gezalfd is tot koning, maar niet alleen tot koning, ook tot priester. Maar dat geldt in alle gevallen voor zijn verhoogde positie. En deze psalm vind je nog een keer in vers 7. We beginnen even in vers 6 verder te lezen. Groot is zijn eer en door uw heil, majesteit en heerlijkheid hebt gij hem toegevoegd. Denk je toch meteen aan Hebreeën 2 vers 7. Met eer en heerlijkheid gekroond. Want gij zet hem tot zegeningen in eeuwigheid. Gij zet hem tot zegeningen in eeuwigheid. Gij vervrolijkt hem door vreugde met uw aangezicht. Dus die versen die zijn in het bijzonder van toepassing op de zoon van David, de Heer Jezus Christus. Ook daar staat het werkwoord zetten, sheet, waar de naam zet van afgeleid is. Het gaat hier dus om zijn koningschap. In Handelingen 2 vers 30 citeert Petrus dan ook dat God de opgestane Heer op zijn troon zou zetten. Dat is wat Petrus daar aanhaalt. En hij refereert dus ook aan Psalm 2 en aan de belofte uit 2 Samuel 7 en uit Psalm 89 en nog een paar andere psalmen ook, waar God met David de verbond sloot dat één uit zijn zaad voor eeuwig op de troon zou zitten. Dat is maar één die dat kan zijn. Dat is degene die inderdaad eeuwiglijk en altoos de lengte van dagen het leven heeft ontvangen. En dat is de opgestane Heer. En die wordt in die positie gesteld, gezet. Hij is daarom tot Heer en tot Christus gemaakt, nadat hij gekruisigd was. Volgende schriftplaats is Psalm 110. Ook een hele bekende psalm, die natuurlijk ook regelmatig in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Psalm 110, het eerste vers, daar staat een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere, Jehovah heeft tot Adonai, mijn Heere, de Heere van David, gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. En het zitten aan de rechterhand Gods houdt dus verband met het onderwerpen van de vijanden van de Heer. Hier staat dus ook dat ik uw vijanden gezet zal hebben, dat is ook het werkwoord sheet, tot een voetbank voor uw voeten. Juridisch gezien is dat al begonnen bij de opstanding van Christus. We lezen het dadelijk nog in Efeze 1. Want hij heeft een positie ver boven alle overheid en macht en kracht en naam die genaamd wordt, niet alleen in de tegenwoordige, maar ook in de toekomende wereld. En dat is gezegd van de opgestane Heer. Alleen, nu is dat nog niet in de praktijk ook volkomen bewaarheid geworden. Wij weten dat de wereld vandaag de dag nog feitelijk geregeerd wordt door de tegenstander, de overste deze wereld. Maar als de Heer wederkomt, dan zal hij alle vijandschap teniet doen. En als de 1000 jaren aanbreken, dan kun je zeggen, dan zijn alle vijanden aan zijn voeten onderworpen. Die zijn tot een voetbank voor zijn voeten gezet. Maar het is al begonnen bij de opstanding van Christus. Daarom zegt de Hebreeënbrief ook, ja, wij weten dat alle dingen aan hem onderworpen zijn. Vader heeft dat aan zijn zoon zo gegeven in zijn verhoging. Maar wij zien dat nu nog niet. Maar het komt wel. Vandaar dat zet ook hier het zetten tot een voetbank voor uw voeten de heerschappij van Christus is. En je kunt het hooguit van toepassing brengen op degene die eerst vijanden waren, wij van nature, in de boze werken, maar die ons onderworpen hebben aan Christus en dus nu aan zijn voeten zitten, maar niet omdat hij ons met geweld onderworpen heeft, want daar drukt die uitdrukking veel meer, duidt die veel meer op, hè, maar omdat wij vrijwillig ons aan zijn voeten onderworpen hebben en ons vernederd hebben voor hem en daarom heeft hij ons die hoge positie gegeven, zelfs met hem in de hemel. Maar wij deden dat op vrijwillige wijze. Maar als hier over vijanden gesproken worden, dan zijn dat degenen die ook nog steeds vijandig zijn. En dat niet alleen heel de mensheid in de toekomst, maar ook alle overheid en macht die in de toekomst achter die mensheid werkt. De tegenstander, Satan, zal in de toekomst zijn macht in de wereld tot een bepaalde climax brengen. Maar dan komt Christus weder en die zal dan daar korte metten mee maken. Hier wordt dan ook gesproken, de Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion en een scepter is een koningsstaf. En daarna staat in vers 4, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dus degene die heerst als koning is ook degene die priester is. Het bijzonder is dat hij dat in de bedeling waarin wij leven, bedeling der genade Gods, samen is. En sinds wanneer is hij dan in die positie gezet dat hij en koning en priester of hoge priester is? Toch ook sinds zijn opstand. Dan zie je weer dat Seth daarin duidelijk een type is van de opgestane Heer. Dat blijkt ook, want hij is een ander zaad in plaats van Abel. Degene die in plaats van Jezus de naam bij zijn mens zijn hoort, werd bij zijn geboorte aan hem gegeven, is. In plaats van die naam moeten we dan zeggen de Heere, namelijk Christus, de gezalfde. Dat is de volledige naam. Hij is de Heere Jezus Christus. En de Filippenzenbrief zegt dan ook dat zelfs alle knie eenmaal zich zal buigen en alle tong eenmaal zal belijden dat Jezus Christus de Heere Jehovah is. Dat is begonnen bij zijn opstanding al. Want in die positie werd hij gezet. We bladeren naar het Nieuwe Testament door. Efeze, daar staat het heel duidelijk. Efeze 1. En dan sla ik die verzen die in de evangeliën staan en die dan eigenlijk geciteerd worden uit het Oude Testament over. Want ja, die hebben we dan eigenlijk al gehad. Maar het bevestigt alleen dat het ook in de dagen dat het evangelie geschreven werd al bekend was. En in Efeze 1 staat in vers 19 dat wij door die geest der wijsheid en openbaring in zijn kennis ook zouden weten welke is de uitnemende grootheid van zijn kracht, Gods kracht aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht. Onderschat die kracht niet, hè? Wij hebben goddelijke kracht ontvangen. Ja, laat het goed tot je doordringen, de kracht van de Allerhoogste God. Die woont in ons. En die is boven bidden en denken meer te doen dan wij kunnen bedenken. He, die kracht is zo machtig. Ja, ik ben er altijd ontroerd van als ik dat zeg. We hebben de goddelijke natuur, maar de goddelijke kracht die wij ontvangen hebben, die heeft ook alles gegeven wat tot het leven en de godzaligheid behoeft. Dus we hebben alles in wezen al ontvangen van Gods wegen. Het zou alleen nog zich ontwikkelen. En zijn kracht wordt juist in onze zwakheid volbracht. Paulus alles van. En vers 20 staat dat die sterkte zijner macht, die kracht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet, doen zitten tot zijn rechterhand in de hemel. Nou, dat is de opgestane Heer. Sinds zijn opstanding is hij gezeten aan de rechterhand Gods. Daar is Zet dus een type van. En er staat achter, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Zie je wel? Ze zijn dus eigenlijk juridisch gezien al tot een voetbank voor zijn voeten gezet. Alleen we zien dat nu nog niet. En heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Hij is ons hoofd. Wij zijn leden van zijn lichaam. Welke zijn lichaam is en de vervulling van degene die alles in allen vervult. Dus door de opstanding en de verhoging tot aan de rechterhand Gods werd Christus gezet in die positie. Nou, als dat geen beschrijving is van de naam Zet, dan weet ik het niet. He? Gezet, en het is ook nog in de Statenvertaling zo mooi weergegeven. Gezet, in die positie gesteld. Zo kun je het ook lezen. Of God heeft hem doen zitten aan zijn rechterhand. En dan krijg je een heleboel schriftplaatsen in de Hebreeënbrief met name. En dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat spreekt allemaal over de verhoogde Heer. Die wordt uitgebeeld in dat andere zaad, namelijk Zet. Wat heb je een mooie naam. Dank de Heer er maar voor. We gaan even pauzeren. Wij gaan doorbladeren naar de Hebreeënbrief. Want dat is toch wel de brief waar de verhoogde Heer zo mooi beschreven wordt. In hoofdstuk 1, vers 3, daar moet ik al beginnen in vers 1. God voortijds veelmaals en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En dan komt hij. Welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles. En door welke hij ook de wereld, dan wel de eeuwen, gemaakt heeft. De Zoon die gesteld werd tot erfgenaam. En dat stellen is ook de vertaling in het Oude Testament van het werkwoord sheet. De Zoonstelling heet het dan ook wel. Vertaald van hyothesia, en tot Zoon gesteld worden. En de Heer werd door zijn opstanding tot Zoon van God gesteld. Romein 1 vers 4 zegt dat dan ook bijvoorbeeld. Maar ook in deze versen iets verderop, in vers 5 staat dat, en begin in vers 4, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. dat duidt dan op zijn positie boven de engelen. En als mens was de Heer beneden de engelen gesteld, zegt Hebreeën 2. En nu sinds zijn verhoging, opstanding en zijn positie aan de rechterhand Gods is hij ver boven de engelen gesteld. En is hij dus in die positie van zoon gesteld. En dat is ook de betekenis van Zet, de gestelde. Het andere zaad, de levende Christus. Als we naar vers 3 toe gaan, dan staat de welke alzo hij het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezet, maar er staat nu gezeten, maar dat is hetzelfde werkwoord wat ook in Efeze 1 staat in vers 20, gezet aan Gods rechterhand. Hier staat gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is zijn positie nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft. Dus door zijn kruisdood werd de zonde der wereld weggedaan, maar daarna werd hij opgewekt uit de doden. En is hij aan die rechterhand Gods, aan de majesteit in de hoogste hemelen, gezet dan wel gezeten. Dat is zijn huidige positie. Dat wordt in deze Hebreeënbrief heel mooi naar voren gebracht. Dan gaan we naar hoofdstuk 8 in vers 1. De hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken is dat wij hebben zodanig een hoge priester die gezeten is of gezet is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. En nu wordt dus de hoge priester genoemd. En dat is de aanduiding van de opgestane Heer, want hij is wegens de kracht van het onvergankelijke leven hoge priester geworden. En als je hoofdstuk 7 hier voorleest, dan zie je in vers 28 ook staan. Want de wet stelt hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedswering, uit Psalm 110 vers 4, gij zijt priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, die na de wet is gevolgd, stelt de zoon die in der eeuwigheid geheiligd dan wel volmaakt is. En het is dat vers uit Psalm 110 wat geregeld in de Hebreeënbrief wordt aangehaald. Gij zijt priester in der eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek bijvoorbeeld hier vers 17. En de Heer is dus als de levende Heer in die positie gezet. Hij is daarom ook gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is de verhoogde. Daar is Zet een uitbeelding van. Dat was Hebreeën 8 vers 1. Hebreeën 10 vers 12. Maar deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. In eeuwigheid, dat was Hebreeën 10 vers 12. Voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld, dan wel gezet, worden tot een voetbank zijner voeten. Gebaseerd op zijn opstanding. Dan Hebreeën 12, die kennen we allemaal denk ik wel uit het hoofd zo ongeveer. Vers 2. Wij die geacht worden met lijdzaamheid te lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Vers 2 zegt, ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs, Jezus. Want de naam Jezus wordt hier genoemd in verband met het feit dat hij door het geloof heeft geleefd. Het geloof van Jezus. In zijn aardse omwandeling was hij degene die geloofde. Dat staat hier ook. De welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Nou, dat is dus degene die in die positie gezet is. Gezeten aan de rechterhand Gods. Openbaring 3 is ook dan mooi in dit verband. In vers 21, dat is de brief van Laodicea, de laatste van de zeven brieven. Betrekking hebbende ook op de laatste tijd van de roeping van de gemeente. Dan lees je in vers 21, die overwint, en dan stop ik meestal even en dan vraag ik, hoe overwinnen wij ook alweer?
Door geloof.
Ja, in Johannes 5, door het geloof overwinnen wij. In Johannes 5, vers 3, 4. Dit is de overwinning op de wereld, namelijk ons geloof. Wat geloven wij dan? Dat Jezus is de Zoon van God. Of we kunnen ook zeggen dat Jezus is de Christus. Want dat is de slot van eigenlijk Johannes, dat wij zouden weten dat deze dingen geschreven zijn, opdat wij zouden geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Dus die tekenen en wonderen verwijzen dus eigenlijk ook naar het leven sinds de opstanding. Het zijn tekenen die heenwijzen naar toekomende zaken. En hier staat in vers 21, wie overwint, dat is dus door geloof, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. En dat moet je niet al te letterlijk voorstellen, want dan moet het wel een gigantisch grote troon zijn. Als wij met z'n allen er ook nog op moeten. Maar het betekent dat die troon staat voor heerschappij, voor koningschap. En de Heer is degene die heerst en degene die bij hem horen, de gemeente, daar is ook aan beloofd dat wij met hem zouden regeren. En wij delen dus in zijn positie daarin. En daarom zitten wij met hem in zijn troon, zoals hij met zijn vader in zijn troon zit. En dat is eigenlijk ook de rechterhand Gods. De rechterhand drukt gemeenschap uit. Je kunt je niet zo echt voorstellen dat er een troon zit en aan de rechterhand staat nog een troon waar de Heer zit. Het is wat de rechterhand uitdrukt, één gemeenschap. En er wordt in Galaten ook gezegd dat de apostelen gaven elkander de rechterhand der gemeenschap. De rechterhand drukt gemeenschap uit, verhoging. Het woord voor rechterhand is het woord yamin. En daar zit het woord min in. En dat is het woord voor aardsoort. Die eerste letter, de jot, geeft ook de derde persoon enkelvoud aan in werkwoorden. Hij, mannelijk, hij is van hetzelfde wezen. De zoon is van hetzelfde wezen. En dat drukt dus uit dat hij deelt in de positie van de vader die heerst. Want de vader heeft hem alle dingen overgegeven. Vandaar dat je zit aan de rechterhand Gods. Eén met de Vader en wij zijn één met hem. Dat zijn de woorden uit Johannes 17, wat de Heer bad in het hoge priesterlijk gebed. Vader, ik wil dat ze alle één zijn, gelijk als wij één zijn. En dat is ook zo, wij zijn één in hem en daarom één met de Vader. Wij zijn in Christus en Christus is in God, dus zijn wij ook in God. Dat is een fabuleuze eenheid, onlosmakelijk. Die eenheid, daar hebben wij deel aan gekregen en dat houdt dus ook in dat wij delen in die verhoogde positie van onze Heer. Daarom zullen we met hem ook alles tot een voetbank zijner voeten zetten, want wij zullen met hem de wereld oordelen en de engelen oordelen en met hem regeren. En als hij zich openbaart in heerlijkheid, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat is het bijzondere van de verhoogde positie van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hij is de verhoogde en wij zijn in hem ook verhoogd. Nu al aan de rechterhand Gods gezet in de hemel. En straks ook zullen we bij de opname van de gemeente weggerukt worden tot God en zijn troon en delen in zijn toekomende werk. Terwijl we nu de vrucht plukken van zijn tegenwoordige werk. Hij is hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Sinds zijn opstanding, wegens de kracht van het onvergankelijke leven, of zoals net laatst Hebreeën 7, na de wet werd hij gesteld tot zoon. En na de wet komt het nieuwe verbond, het betere verbond, waar hij borg van geworden is. En dat houdt dus in dat sinds zijn opstanding hij die gestelde zoon is. Hij was de zoon, maar hij werd in die positie van zoon gesteld, officieel door zijn opstanding. Hij was ook de Christus. Maar het mocht niet verkondigd worden, het moest verborgen blijven, want hij zou het worden door zijn opstanding. De Messias, de beloofde. Uit het zaad van David zou de Christus komen. En zo werd hij bij gelegenheid ook herkend. Gij zonen Davids. En Bartimeus riep hem zo aan. Dus hij was de Christus, maar hij is het officieel pas geworden in zijn opstanding. En dat zijn ook dingen die eigenlijk wel algemeen bekend zijn. Maar het feit dat hij als de Christus ook erkend werd, was meestal ook alleen maar door gelovigen. Denk maar aan Petrus, laten we die maar even lezen in Matteüs 16. Omdat die hem herkenden als de beloofde uit het Oude Testament. Matteüs 16. Daar staat wat de Heer Jezus vraagt aan zijn discipelen in vers 13. Als toen Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Dat is de titel die de Heer het meest gebruikte voor zichzelf, de zoon des mensen, de erfgenaam van Adam. En ze zeiden sommigen, Johannes de Doper, anderen Elia en anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zeide tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide, Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Hij werd dus door Petrus in ieder geval erkend als de Christus, de beloofde Messias uit het zaad van David en de Zoon van de levende God. Dat was een gelovige. Wat zegt de Heer dan in vers 20? Toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus, de Christus. De beloofde Messias mocht niet verkondigd worden, mocht niet openbaar worden, omdat hij dat pas zou worden, officieel, door de opstanding. Vandaar dat Handelingen 2 in de prediking van Petrus op de Pinksterdag ook nadrukkelijk dan zegt, dat zo weten dan het ganse huis Israëls, dat deze Jezus die gij gekruisigd hebt, dat de Heere God hem gemaakt heeft tot Heere en tot Christus. Staat er ook achter, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Dus toen werd hij officieel de Messias. Dat kan ook niet anders, want de Heer Jezus zou sterven. En het koningschap wat voortkwam uit het zaad van David wat voor eeuwig zou komen, kon ook pas beginnen als iemand eeuwig leeft. Want het moet voor iemand eeuwig op de troon zitten. Nou, dat kon dan ook pas officieel vanaf zijn opstanding. Maar hij was wel degene die uit het zaad van David was naar het vlees en daarom de beloofde Messias. En het zijn dus ook eigenlijk alleen maar gelovigen die dat erkennen. En het principe met de Zoon van God is eigenlijk precies hetzelfde. Hij was de Zoon. En bij de doop van de Heer Jezus sprak God zelf ook al. Dit is mijn Zoon, de geliefde. Hoort hem. Het werd later herhaald bij de verheerlijking op de berg. En ook daar werd gezegd, mondje dicht. Dat is Matthäus 17. Bij de verheerlijking op de berg, daar wordt in vers 5 gezegd wat God over zijn Zoon, de Heer Jezus, zegt. En bij die gelegenheid verschijnen dan ook nog Mozes en Elia. En ze gaan hem vertellen hoe zijn uitgang is in Jeruzalem. En ze spreken over zijn heerlijkheid, volgens Lucas dan. En dan staat er, terwijl hij nog sprak, zie een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. En zie een stem uit de wolk zeggende, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En de discipelen dit horende vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte hen aan en zeide, sta op en vrees niet. En hun ogen opheffende zagen ze niemand dan Jezus alleen. En als ze van de berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende, zeg niemand dit gezicht. Dat hij verheerlijkt werd op de berg. En zijn gedaante veranderde helemaal. En staat erachter, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden. Dan pas mochten ze openlijk over dat wat ze hier meegemaakt hadden spreken. Dat houdt dus in dat als de God zegt, deze is mijn Zoon de geliefde, dat het op dat moment wel waar was, maar dat het nog niet openbaar bekendgemaakt mocht worden, omdat hij pas officieel in die positie gesteld zou worden, als God zei, heden heb ik u gegenereerd. En de dag van heden was de dag van zijn opstanding. Daar moet je dus de nadruk ook altijd op leggen. En dat geldt ook bij de naam Zet. In tegenstelling tot Abel. Abel is de gekruisigde Heer. Zet is een ander zaad in plaats van Abel. Is degene die dus uit de doden opstond. Dat is de verhoogde Christus. Zoon Gods. En als je maar Johannes 11 leest. Dan zie je ook dat in verband met de opstanding uit de dood van Lazarus. De opwekking. Dat ook daar wel degelijk erkend wordt door Maria. Nee, het was Martha geloof ik nog. Ja, vers 24 van Johannes 11. Martha zei tot hem, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Dat is bij de opstanding van de doden uit Openbaring 20. Jezus zei tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, al waar hij ook gestorven, zal leven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Gelooft gij dat? Zij zeiden tot de Heere, ja Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. En geloofden ze dus, die in de wereld komen zou. En daarna roept ze dus Maria, haar zuster, daarna wekt hij Lazarus op uit de doden. Dat is ook een gelovige vrouw die dat erkende. Het was ook heel bijzonder dat bijvoorbeeld Johannes 4 dat naar voren brengt bij de Samaritaanse vrouw. In Johannes 4 spreekt de Heer Jezus met een Samaritaanse vrouw, terwijl Joden normaal gesproken geen omgang hebben met hen. Daar staat dan in vers 23, maar de ure komt en is nu wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt ook de zulken die hem zo aanbidden. God is geest en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tot hen, ik weet dat de Messias komt. Hoe wist ze dat nou? Want Samaritanen hebben eigenlijk alleen maar de eerste 5 boeken van de Bijbel, hè? De Pentateuch of de 5 boeken van Mozes. Hoe wist ze dat dan? Want dat staat er ook al in. Denk aan de uitspraak uit Genesis 49. De scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. Een scepter is de koningsstaf uit Juda. En daar zou dus de beloofde koning, de Messias, de gezalfde uit voortkomen. Ik weet dat. En wat zegt de Heer tegen haar? Die genaamd wordt Christus, wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. En Jezus zei tot haar, ik ben het, die met u spreek. Een van de weinige schriftplaatsen dat de Heer ook openlijk erkent dat hij het is. Maar het is wel een Samaritaanse vrouw. En die hadden geen omgang met de Joden, of omgekeerd eigenlijk. En het is heel bijzonder dat juist bij deze Samaritanen de Heer zich bekend maakt als degene die is de Messias, de beloofde, de Christus. De Heer verbleef daar ook 2 dagen. Eerst geloofden ze op grond van de getuigenis van de vrouw. En daarna, toen ze met de Heer zelf gesproken hadden, geloofden ze op grond van zijn getuigenis. En ze zeiden dat hij is de zaligmaker der wereld.
Maar waarom mochten de Samaritanen het wel weten dan?
Dat ze een type zijn van de gemeente. Dat zit achter de boodschap. Hij ging van Judea naar Galilea en hij moest door Samaria gaan. Het was een onderbreking. En in de onderbreking van Gods heilsplan, in zijn eerste komst en wederkomst, hebben we de tijd van de gemeente bijzonder. En daarom, aan ons als gemeente, wordt hij als de Christus, de beloofde Zoon Gods, de zaligmaker ook der wereld genoemd. Want de zaligheid zou naar de heidenen gaan, de rijkdom voor de wereld worden. Maar ja, dat zit achter de geschiedenis. Maar het is dus ook weer in het bijzonder dat de Heer juist aan hen dat verkondigt. En er is nog 1 schriftplaats waar de Heer ook echt openlijk erkent dat hij de Christus is. De Zoon van de levende God. Meestal ontwijkt hij die vraag. Ja, ook bij de verhoren door de hoge priester en de Joodse leidslieden. Zijt gij de Zoon Gods, dus de Zoon van de gezegende? En dan zegt de Heer, gij zegt het. Gij zegt het dat ik ben. Dat is een indirect antwoord. Maar er staat in 1 verslag in Marcus dat hij dat wel zo zegt. Ik ben het. En wat hij daarmee eigenlijk ook zegt, dat hij is de ik ben. De ik ben die ik ben. Bij een andere gelegenheid als ze de Heer gevangen nemen en ze zeggen, wie zoeken jullie? We zoeken Jezus van Nazareth. Hoe stond het er ook weer precies? De Christus en Jezus van Nazareth. En dan zegt de Heer, ik ben het. Hij maakt zich zo bekend. En wat gebeurt er? Ze vallen als het ware achterover. Nou, eigenlijk letterlijk achterover van schrik, zouden wij zeggen. Maar die uitdrukking, ik ben het, hebben ze kennelijk herkend. Want dat moet dan ook verwijzen naar Exodus 3, de naam, Jehovah. Wat is uw naam? Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. De Heere is mijn naam. De God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. En dat zouden we niet vergeten. Hij was aangekondigd. Hij liep daar rond. Hij werd door sommigen ook zo erkend, zelfs soms door demonen, die wel wisten wie hij was. Zijt gij gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? Wij weten wie gij zijt. Gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Ja, ze geloofden het niet, maar ze wisten het wel. En toch, hij werd het officieel pas door zijn opstanding. En daar speelt die naam Seth op in, want hij staat tegenover Abel. Abel stierf en een ander zaad in plaats van Abel is dus een beeld van in plaats van Jezus komt de opgestane Heer en dat is de Christus, de Zoon van de levende God. En zijn volledige naam is dan Heere Jezus Christus. Anders gezegd dat Jezus Christus is Jehovah, de Heere. Dat zou men belijden, dat doen wij van harte, maar eenmaal zal alle knie zich moeten buigen en alle tong moeten belijden dat hij dat is. Tot heerlijkheid Gods des Vaders. Filippenzen staat dat. En als je het over dan het begrip Christus hebt, dan weet je wel, Christus dat is gezalfde.
In het Grieks is dat ook zo vertaald soms. In het Latijn is dat Messias en in het Hebreeuws wordt het een Mashiach. En als je dat opschroept in het Oude Testament, dan zie je de kenmerken al vooruitziende naar de komst van de Heer. En die wil ik je nog wel laten zien, want daar spreekt die naam Zet dus ook over. Over de verhoogde Heer. De eerste die ik je wil laten zien is uit 1 Samuel 2. In de lofzang van Hanna, die ook een zoon zou hebben, namelijk Samuel. En 1 Samuel 2 doet zijn lofzang, een profetie ook meteen over de komst van de Heer. Die staat in 1 Samuel 2, een belofte van de Heere die zij uitspreekt. En dan lees ik alleen maar vers 10. Die met de Heere twisten, zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heere zal de einde der aarde richten en zal zijn koning sterkte geven en de hoorn van zijn gezalfde verhogen. Daar heb je het woord Mashiach, gezalfde. De Christus in het Nieuwe Testament. De hoorn staat voor het koningschap. Hè. De hoorn zit ook bij een koe of een stier zit op het hoofd en dat is een beeld van zijn kracht en macht. We kennen ook in negatieve zin de 10 hoornen als een beeld van 10 koningen. Dus de hoorn van zijn gezalfde, bij mij staat het ook met hoofdletters geschreven, afgedrukt. En dan dat de vertaler zal weten dat het gaat over de opgestane Heer, Jezus Christus. En je denkt ook meteen aan Psalm 2 vers 6. Ik zie dat in mijn Bijbel Psalm 2 vers 6 er ook bij afgedrukt staat trouwens.
Ja.
Daar gaat het er ook over. Eigenlijk zou je die ook moeten lezen, want daar wordt ook het woord gezalfde genoemd, Mashias. Ze strijden tegen de Heer en zijn gezalfde. En daar zegt in Psalm 2, ik toch heb mijn koning gesteld of gezalfd over de berg mijn heiligheid. De gezalfde is gesteld in die positie van koning. En daar stond ook bij, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En iets verderop staat, kust die zoon, opdat hij niet een weinig toorne op de weg waarop gij gaat. En dus daar heb je ook het woord gezalfde, maar in relatie tot de koning, namelijk de zonen gods. De Christus als de levende Heer, de opgestane. Die wordt ook hier in 1 Samuel 2 vers 10 bedoeld. De koning. En als je 1 Samuel 2 iets verderop leest in vers 35, dan zie je dat de slapheid van Eli in verband met zijn de goddeloze wandel van zijn beide zonen, Hofni en Pinehas, dat hij die niet wil bestraffen of veel te zwak daaraan is, want die maakte er echt een zootje van, als je dat goed leest. Die waren het priesterambt helemaal niet waardig. Maar daar komt dan een reactie op van de Heere die dan Samuel moet verkondigen aan hem. En dan staat in 1 Samuel 2 vers 35. En ik zal mij een getrouwe priester verwekken. Die zal doen gelijk als in mijn hart en in mijn ziel zijn zal. Die zal ik een bestendig huis bouwen. Ik zal voor hem een bestendig huis bouwen. En hij zal altijd voor het aangezicht mijns gezalfden wandelen. Wie zou nou die getrouwe priester zijn? Die gezalfde.
Jezus Christus natuurlijk.
Ja, dat is gewoon een Hebreeënbrief. Hè? Wij hebben een barmhartig en getrouw hoge priester die ook de zonde van het volk verzoent. En dat is sinds zijn opstanding zo. Hier zie je de belofte al. En dat hij een bestendig huis zou bouwen, ja, dat zijn wij in de eerste plaats. Hebreeën 3 vers 6. Wiens huis wij zijn. Een eeuwig huis. En hij zal altijd voor het aangezicht mijns gezalfde wandelen. Je kunt ook zeggen dat hij altijd voor Gods aangezicht voor de heiligen, de gelovigen bidt. Want dat staat ook in de Hebreeënbrief. Hier heb je dus het priesterschap in relatie tot de gezalfde. In vers 10 had je de koning in relatie tot de gezalfde. Dan gaan we door naar Psalm 2, hadden we al genoemd in verband met het koningschap. Dan gaan we naar Daniël 9, het bekende hoofdstuk van het laatste gedeelte van de 70 jaarweken. Daar staat dan in vers 25. Weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op Messias. Maar daar staat het woord Mashiach, gezalfde. De vorst zijn 7 weken en 62 weken. De straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. En na die 62 weken, maar dan moet je die 7 die eerst genoemd zijn ook al meerekenen. Dus na die 7 en 62 staan, na die 69 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Dus dat letterlijk afgesneden worden. Dus wat gebeurt er met degene die Messias de vorst is, alvorens hij het ook wordt, daadwerkelijk. Hij is de beloofde, de aangekondigde. Hij wordt afgesneden. Hij wordt gekruisigd. Maar hij is het geworden door zijn opstanding. Nogmaals Handelingen 2 vers 36. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. Ja, nou ja, goed, daar kun je nog meer van zeggen. Letterlijk staat er, hij zal niet hebben. Hij zal niet hebben. Wat zal dan Messias de vorst niet hebben? Nou, dat wat hem beloofd is, dat zijn koninkrijk over Israël op aarde, dat zou hij niet hebben. Maar hij heeft een nu veel beter koninkrijk. Een hemels koninkrijk aan de rechterhand Gods. En daar maken wij deel van uit. Daar is ook de Messias en dan gaan we nog even naar Habakkuk 3. Daar zien we het woord ook nog staan. En eigenlijk is het ook niet zo verwonderlijk, hè, dat de Messias uitgeroeid zou worden, omdat de Heer Jezus het zelf ook aankondigt. Hè, moest de Christus niet deze dingen lijden om al zo zijn heerlijkheid in te gaan? De Christus zou eerst lijden en daarna zou hij verheerlijkt worden. En in de positie van de eeuwige gezalfde is hij gesteld door zijn opstanding uit de doden. En daar is Seth dan een type van in de geschiedenis van Genesis 4. In Habakkuk 3 komen we het woord Messias of gezalfde ook tegen. En dat zijn versen die spreken over de dagen van de wederkomst van Christus. Er staat in vers 12. Met gramschap traat gij door het land. Met toorn dorstet gij de heidenen. Gij toogt uit tot verlossing uw volks. Tot verlossing van uw volk. Tot verlossing met uw gezalfde. Gij doorwondde het hoofd van het huis van een goddeloze, van de goddeloze, ontbloten de grond tot de hals toe, Sela. Ja, vanuit Sela zal dat in de toekomst ook plaatsvinden. De Heer zal komen als de gezalfde om zijn volk te verlossen. En daarmee gaat gepaard ook daarna dat hij het hoofd van het huis van de goddeloze verwondt. Het hoofd van het huis van de goddeloze is dan een aanduiding van het beest dat uit de zee opkomen zal in de toekomst als de heerser in de wereld. Die zal de Heer immers ook levend grijpen samen met het beest uit de aarde, de valse profeet, en hen in de poel des vuurs werpen. En hij komt in zijn wederkomst als de gezalfde, de beloofde Messias. En dan erkent men hem wel. En hij komt dan tot verlossing van zijn volk. Zoals dat in Joël ook staat, hè, dat hij een toevlucht zal zijn voor zijn volk. Dat is wat het Oude Testament al aankondigt over de beloofde Messias die zou komen. Die kwam in de hoedanigheid van de Heer Jezus Christus, maar die officieel pas werd gesteld in die positie als de Zoon Gods, als de levende Christus door zijn opstanding. En die verhouding is Abel tegenover Seth te zien. Abel is de gekruisigde, hij stierf. En Seth is in ander zaad in zijn plaats, is een beeld van de levende, de opgestane Heer. Maar ze zijn samen toch één. Jezus is de Christus. Ik wil nog afsluiten met Johannes. Johannes 20, waar de kern van de prediking van het evangelie van Johannes in naar voren gebracht wordt. Hij zegt in vers 30, Jezus heeft dan nog wel vele andere tekenen in tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek. Een andere evangelie vind je ook nog meer, maar ze zijn niet geschreven bij Johannes in ieder geval. En wellicht wel helemaal niet in heel de schrift. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Het gaat dus om de opstanding, want anders heb je het leven niet. Het gaat om het leven hebben in zijn naam. En die naam zou je aanroepen. Daarom is het treffend dat men ook vanaf de dagen van Enos de naam des Heren begon aan te roepen. Daarbij gingen ook vaak offeranden gepaard op een altaar. En het is een beeld van het feit ook dat wij onze leven stellen in aanbidding van de Heer, onszelf als het ware op het altaar brengen en ons wijden aan de Heer, zodat Hij onze lichamen kan gebruiken tot eer van zijn naam. En laten we dat doen, want op die wijze prijzen wij degene die verhoogd is ook boven ons, want Hij is ook ons hoofd. En Hem zouden we eren en groot maken, ook in onze levens. Zullen we de Heer danken. We danken u, Heer, voor uw woord. Dat we ook zo in die personen mogen zien hoe ze een uitbeelding zijn van wie u bent. Abel als beeld van degene die stierf, die voor ons is gestorven aan het kruis, die onze zonden heeft weggedaan. Heren, we danken u ook dat u in die persoon van Seth als een ander zaad een uitbeelding hebt gegeven van uzelf als de levende Heer, die onze koning en hoge priester bent, die voor ons bidt, die ook eenmaal als de koning van Israël zal regeren over zijn volk en zelfs over heel de wereld. Heren, we danken u dat wij bij u mogen horen die leeft en dat u altijd leeft om voor ons te bidden. En dat u zelfs leeft tot eer van God in de eerste plaats, maar dan ten behoeve van ons nu in deze tijd. Wij zijn uw huis. Dank u, Heer, dat we door genade daartoe mogen toebehoren. En we danken u dat u ons hoofd bent en dat we u mogen dienen. Dat u ons de gelegenheid geeft om onze lichamen in uw dienst te stellen. En om veranderd te worden in ons denken, zodat we steeds meer leren begrijpen wat u ook in onze levens tot stand wil brengen. Want u hebt een goed werk in ons leven begonnen, zegt uw woord. We danken u, Heer, dat we erop mogen vertrouwen dat u dat goede werk zult voortzetten totdat de dag van Christus komt. Want dan zien we u zoals u bent en dan zullen we u gelijk wezen. Heer, daar zien we naar uit. U die voor ons de zaligmaker der wereld bent geworden. Zaligmaker voor ons persoonlijk leven, maar ook degene die ons toekomende zaligheid zal geven. Daar mogen we naar uitzien. Heer, tot uw tijd zorgt u voor ons en daarom dragen we elkaar voor uw troon. Want wij hebben allemaal uw hulp en bijstand nodig. Het is een voorrecht dat we kunnen naderen tot de troon der genade. Om daar genade te vinden en barmhartigheid en geholpen te worden te bekwamen tijd. In de zekerheid, Heer, dat we al onze bekommernis op u mogen werpen. Omdat u voor ons zorgt en omdat u ons niet zult begeven nog verlaten. Heren, en in die zekerheid willen we onze levens aan u toewijden. Tot eer van uw naam. Amen.